Claude Vanier.
To be or not to be, that is the question.
I'm the dude.
Je suis pas un comédien.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Yes, we can.
De favorieten. In de rubriek De Favorieten horen we de bepalende cultuurmomenten in het leven van mijn gast. Vandaag is dat modeontwerper Matthijs van Bergen. In 2008 startte hij zijn eigen label. Hij ontwierp voor internationale inkopers, maakt theaterkleding en heeft Koningin Maxima gekleed. Nu heeft hij 13 van zijn kenmerkende werken aan het Centraal Museum in Utrecht geschonken, die vanaf vrijdag in een expositie te bewonderen zijn. Welkom Matthijs.
Dankjewel.
13 van je werken gaan naar het museum. Daar was al een deel van je collectie.
Klopt, ze hebben door de jaren heen van de collecties eigenlijk stukken aangekocht die zij goed bij hun collectieverhaal vinden passen. Zij verzamelen heel veel mode, al heel lang. Ze hadden al een heel aantal mooie stukken en daar heb ik nu 13 outfits bij extra bijgeschonken.
Wat ik me afvroeg, mis je dan je werk niet?
Ja, zeker wel. Het zijn natuurlijk de allermooiste stukken uit collecties. En daar zit vaak ook de meeste emotie bij. Daar zitten de meeste verhalen achter. Dus het is moeilijk om soms om dat soort stukken los te laten. Maar van de andere kant weet ik dat ze daar in goede handen zijn. Dat ze goed beschermd en bewaard blijven. En dat ze gezien worden ook door mensen. Want anders hangen ze bij mij maar in een opslag.
Dus en is het een ander gevoel dan als iemand iets koopt? Voor particulier gebruik?
Zeker, zeker. Als iemand iets koopt, dan weet ik natuurlijk dat het verhaal verder gaat bij die persoon. En meestal kopen klanten bij mij ook om dingen vaker te dragen of in ieder geval langer te bewaren met heel veel liefde voor wat ze kopen. En nu naar het museum is het natuurlijk hopelijk voor de Nederlandse modeoverlevering, zeg maar. De kanon van de Nederlandse mode. Het is heel bijzonder om daar onderdeel van de geschiedenis te worden.
Ja. Wat ik over je las en niet wist, is dat je veel samenwerkt met je moeder.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Wat is haar rol?
Mijn moeder is edelsmid. En eigenlijk vanaf mijn afstuderen in Londen, dat is 2007, zijn we begonnen met samenwerken in het maken van accessoires voor mijn collecties. Dus wel echt in mijn opdracht, anders dan haar eigen werk. Mm-hmm. Haar eigen werk is heel minimalistisch, heel fijne lijnen en zo. En mijn dingen zijn toch iets versierender, wat groter en uitgesproken.
Veel vrouwelijker.
Ja, vrouwelijker. Maar toch kunnen wij dat heel goed samen inmiddels. Ik hoef haar met de bellen een idee en dan komt zij met een oplossing hoe dat technisch uit te voeren in metaal of in edelstenen. Of,
En zijn het dan broches of heel praktisch riemen of bevestigingen?
Het zijn halssieraden soms, het zijn oorbellen of kettingen. Maar een heel belangrijk onderdeel is ook metalen riemen geworden in koper en messing. En daar heeft ze bijvoorbeeld plissé, is een van de kenmerken van mijn kledingstukken, gevouwen stof. En zij heeft dus een sluiting van plissé bedacht. Dus waar metaal in elkaar valt en dat is dan de sluiting van de riem.
Ah, ja. Ja. En kunnen we die ook zien op de expositie?
Zeker, die zit ook in de schenking. En wat heel leuk is, is dat het museum heeft, toen mijn moeder afstudeerde in Arnhem, broches van haar in de collectie opgenomen.
Oh,
dus die zijn ook in de expositie.
Die zijn een soort familiecollectie.
Dus dat is heel leuk.
Nou, in het Centraal Museum in Utrecht dus vanaf 20 december. Laten we naar het eerste fragment gaan dat je hebt meegenomen. Dat is een stukje uit een interview met Louise Wilson. Ja. Zij is een Britse modeprofessor. Was ook jouw docent,
klopt.
Is overleden.
Hoofd van de opleiding op Central St. Martins van de master. Ja,
ja St. Martins. En de interviewer vraagt in dit fragment aan haar of ze ook een bepaalde stijl heeft als docent.
No, because I don't know what other people do. And I've never really been that interested. And that makes me sound really arrogant. I'm just very in the moment. Okay. I think I'm quite organized, but disorganized. I think, I don't know. I call it retraining. I mean, I've said in interviews before, by the time a student comes on the MA, they've probably been in education since they were 5. That's 20 years. It's longer than you'd be in jail for murder. You've then got to reprogram them because they've been in an education system where it was all about achieving a mark or ticking a learning outcome. But unfortunately, when you go out to get a job, not many people are concerned about the mark or the learning outcome. They're concerned about the work. Because I always believed that art, college and fashion was a visual medium. And what we have is a lot of students that want to talk a lot about it, but not necessarily do it. I suppose my style is trying to always, like, rock the boat a bit and get people to think for themselves. Of course, why would you say I think I'm aggressive? I don't know. People, of course, my partner says I'm aggressive. So I think teaching is a very stressful job.
Nou, dit klinkt als een hele gedecideerde dame. Mm-hmm. Met opinies.
Zeker.
En ze was jouw lerares. In dit fragment zegt ze eigenlijk, ja, je moet voor jezelf denken. Je moet niet op school zitten om een goed cijfer te halen. Je moet jezelf ontdekken.
Ik denk dat het de meest waardevolle les van haar voor mij is geweest. Is dat je komt natuurlijk inderdaad van een bachelor waar je, ondanks dat je creatief kunnen moet testen. Ik heb een bachelor in Arnhem gedaan.
Ja.
Vanaf dag één zeggen ze, je bent al volleerd ontwerper. Je komt eigenlijk in de markt. Wij zijn hier alleen maar om jouw ideeën verder te helpen, ze ondersteunen, ontwikkelen. Maar we gaan je niet aandragen wat je moet doen. Dus je moet zelf met ideeën komen, zelf met vragen komen en op je eigen benen staan. En ik vind dat heel waardevol, die vraag van, je zit al, we worden allemaal getraind vanaf ons vierde dus op school om te doen wat er gevraagd wordt. Maar voor de rest in je toekomst, en ik denk dat het voor iedere baan geldt, maar natuurlijk als creatief misschien nog wel meer, moet je het uit jezelf halen.
Mm-hmm.
Er komt niet een vraag van, wat ga je maken of doe eens even dit of doe eens even dat. Je moet zelf met ideeën komen, dan ben je de beste werkmaker of werknemer.
En hoe kwam jij bij je eigen ideeën?
Dat was daar aan het begin best wel moeilijk. Het is best een strijd met haar geweest. Als ik haar stem hoor nu ook, aan de ene kant beef ik van angst, aan de andere kant ben ik heel blij om haar te horen, want ik vind haar, ze heeft heel sterke opinies en kon studenten echt uitschelden en haar verlangs geven, mij ook. Maar daardoor leer je op een gegeven moment zelf keuzes maken. Ze liet me eigenlijk van links naar rechts allerlei mogelijkheden zien en zonder mij een keuze te geven.
Mm-hmm.
En daardoor moest ik op een gegeven moment mijn eigen keuze maken om het curriculum bij te houden, want we moesten wel heel snel collecties ontwikkelen.
Ja, en wat vond je bij jezelf? Wat was jouw keuze? Wat was jouw stem?
Mijn stem was vrolijkheid, kleurrijkheid. Ik ontdekte dat ik heel goed ben in vorm en snit, dus heel erg de vrouwelijke vorm. Snappen wat vrouwen graag willen volgens mij. En dat gaandeweg ontdekken op zo'n opleiding. Hoe je dat versterkt, hoe je dat als ontwerp beter maakt.
Onder andere dankzij Louise Wilson.
Zeker, ja.
Je hebt ook muziek meegenomen. We gaan luisteren naar een acte uit de opera L'amour des Trois Oranges. Oftewel De Liefde van de Drie Sinaasappels. Straks moet je maar even vertellen waarom je dit hebt gekozen.
Is goed.
L'amour des Trois Oranges was dit van Prokofjev. En voor deze opera ga jij de kostuums maken.
Ja, dat is voor het eerst dat ik opera ga doen in Duitsland bij Theater Koblenz. Ik werd gevraagd door regisseur Michiel Dijkema, een Nederlandse regisseur. En ja, ik wilde dit stukje laten horen omdat ik het fantastisch vind dat ze door stemmen en muziek geluid, het geluid gewoon van wind en storm weten op te roepen. En ik vind dat zo fascinerend aan ja, muziek überhaupt, maar opera. Dat je zulke werelden door geluid tevoorschijn kan toveren. Mm-hmm. Ik vind dat zo mooi.
En dat moet inspireren voor de kostuums, neem ik aan.
Zeker. Dit stuk is dat de duivels wind oproepen in een strijd tussen Celio, de tovenaar, en Fata Morgana, de heks. Die hebben een strijd met elkaar. De goede en de slechte. En ja, het is een heel absurdistisch verhaal ook. Dus de liefde voor de drie sinaasappels. Het gaat over een prins die door een toverspreuk verliefd wordt op drie sinaasappels. En dat, ja, dat roept echt fantastische mogelijkheden op tot redelijk surrealistische kostuums. Ja.
En wat denk je dan? Alle remmen los? Anything goes?
Of, ja, dat zijn we echt aan het doen. Dus alle remmen los met heel veel fantasie en heel... heel leuk om aan te werken. We gaan in januari echt start aan het maken, maar de ontwerpen liggen klaar.
Okay.
En we gaan ook een soort theater in theater kostuums maken. Dus een soort dubbele laag in dat mensen aan de ene kant naakt lijken en aan de andere kant gekleed lijken tegelijkertijd. Meer kan ik er nog niet over zeggen.
Okay.
Maar volgens mij wordt het wel een soort magisch gek beeld.
Ja. Dat gaat in Koblenz dus spelen?
Ja, vanaf 7 maart.
7 maart. Oh, dus je moet nog een beetje opschieten ook.
En er wordt nog hard werken, zeker. Ja.
En het lijkt mij ook dat je niet alleen een ontwerp maakt, maar het moet ook nog praktisch zijn om in te spelen en te zingen.
Zeker, ja. Dat is inderdaad anders met... dit is de eerste keer dat ik opera doe. En dus ik heb wel eerder theater gedaan. Dat natuurlijk zangplekken niet bedrukt mogen worden. Dus je buikondersteuning, je borst... mensen halen natuurlijk hun kracht zit in hun lichaam. Dus dat weer anders denken is dan bij acteurs. Ja.
Ja. En al helemaal bij gewone vrouwen die een mooie jurk kopen bij jou.
Ja.
Oké, laten we naar het volgende fragment luisteren. Dat moet je misschien even inleiden. Het is iets heel anders. Het is een interview van Dylan Moran met Munir Panjani. Spreek ik dat goed uit?
Ik geloof het wel, ja. Okay. Ik zou er ook over spreken.
Panjani. Over de relatie tussen homoseksualiteit en de islam. Wanneer stuit je op dit fragment?
Ik ben er opgekomen door een theatervoorstelling waar ik nu aan werk. Daar ben ik ook kostuums voor aan het maken. Daar kom ik net vandaan. Voor toneelgroep Oostpol ben ik bezig met de voorstelling God is een moeder. Hele ladingvolle titel. Mm-hmm. Het is een samenwerking met Adelheid Zina. Waarbij het onderzoek eigenlijk is gedaan vooraf hier aan wat het betekent als je opgroeit met religieuze ouders, binnen welke religie ook. En je bent homoseksueel. Of anders. Ja. Gender, liefhebbend.
Ja, in ieder geval niet heteroseksueel.
Nee, niet heteroseksueel of de standaard.
Ja.
En wat dat doet met als je afgestoten wordt of als je toch geaccepteerd wordt, maar dat geloof als invloed heeft. En dat vind ik dit fragment een heel mooi voorbeeld van. Dus over. We denken allemaal moslims. Dus alle moslims veroordelen homoseksuelen. En dat gaat niet samen. En in dit fragment hoor je eigenlijk ook dat dat wel zo gaat. Want in de basis van de moslimcultuur gaat het over menselijkheid. Over respect voor de ander. Mm. Dat is zo'n groot onderdeel van de moslimcultuur. En ze zeggen ook, het is niet de religie die mensen haat. Het zijn mensen die mensen haat en die de religie gebruiken om inzetten om andere mensen te haten.
Maar dat doen ze dan wel succesvol, want dat haalt altijd de krant en het debat.
Ja, maar negatieve dingen halen helaas altijd de krant, niet positieve dingen. En daarom is denk ik dit een heel mooi interview, omdat ze dus eigenlijk positieve queer voices laten horen. Het is een Amerikaans interview. Het is ook behoorlijk Amerikaans, maar ik vind het toch een heel goed... het geeft een hele goede positieve kijk op zowel homoseksueel zijn als geloof hebben. En dat vind ik heel mooi.
An interview tussen Dylan Moran and Munir Panjani.
So Munir, memes tell me that Islam hates gay people and hates the whole LGBTQ community. Tell me what the truth is behind that.
So Islam doesn't hate LGBT people any more than Christianity hates LGBT people any more than Hindus or Hinduism hates LGBT people. It's people who hate LGBT people, right? It's people who use religion as a tool to hate. So whenever I hear those statements that start with like Islam blank or Muslims blank, they usually turn out to be a fairly inaccurate statements because there's 1.5, 1.6 billion of us around the world and we don't all practice Islam the same way.
Ja, hij zegt niet iedere moslim is een moslim die homoseksualiteit veroordeelt.
Nee, ik denk dat er zoveel mensen die geloven, er zijn net zoveel mensen vormen van, net zoals dat er seksualiteit is weer iets anders dan een veroordeling. Hij zegt ergens anders in een interview ook van islamofobie en homofobie, dat zijn eigenlijk dezelfde soort middelen die tegen mensen gebruikt worden. En ik vind dat ook een heel mooi vergelijk. Die worden normaal heel vaak tegenover elkaar gesteld. Maar eigenlijk zijn het dezelfde middelen om mensen te onderdrukken. En dat...
Leg dat eens uit.
Nou, het... dus de fobie, de angst voor iets, hè, is daar komt het vaak vandaan dat mensen gaan haten. Omdat ze het niet kennen, omdat ze het vreemde, bang zijn voor het vrezen.
Ja, ja.
En dus daar veroordelingen over hebben. En dat gebeurt bij homoseksualiteit of bij transgenders. Maar dat gebeurt dus ook natuurlijk voor moslims. Zeker op het moment in de westerse cultuur natuurlijk, met een ontzettend grote angst voor wat er ontstaan is door aanslagen, door agressie. Maar dat is natuurlijk maar een hele kleine groep die dat doet. Hij zegt, er wonen miljoenen moslims op de wereld die heel met liefde en respect voor elkaar en voor anderen omgaan.
Ja. Ja. Het is sowieso een thema dat jou bezighoudt. Want je doet ook mee aan het project The Rainbow Dress.
Klopt, ja.
De regenboogjurk vertaald.
Ja.
Wat is dat voor project?
Ja, de Amsterdam Rainbow Dress die heb ik met vrienden gemaakt in 2000, moet ik zeggen, goed zeggen, 14 geloof ik. Een aantal jaar geleden in ieder geval. Waarbij we een jurk hebben gemaakt van alle vlaggen van de landen waar homoseksualiteit nog steeds strafbaar is bij de wet. Dat zijn er, als ik het goed zeg, nog steeds 76. Dat is 1/3 van de wereldlanden.
Jeetje.
Ik hoop dat mensen dat beseffen thuis. 1/3 van de wereld is het nog steeds strafbaar om homoseksualiteit te zijn. En in 10 landen is het nog steeds strafbaar met de doodstraf. En wij wilden daar heel graag iets aan doen. Iets visualiseren. Dat was een vraag vanuit het COC Amsterdam op dat moment. Die hadden die vlaggen vanuit de Pride Walk gekregen. Daar hadden ze dus eigenlijk een tegenhanger van de... of een samenwerking met de Kennel Pride. Dan lopen mensen door de stad om meer juist aandacht te vragen voor de problematiek die er is.
Ja.
En daar liepen deze vlaggen mee. En we hebben dus van die vlaggen die er toen waren... deze jurk gemaakt als statement. Eigenlijk een heel kleurrijk en positief statement. Daardoor is het een conversatiestarter.
Ja.
Maar snijdt het moeilijke onderwerp aan. En we laten die jurk sindsdien... proberen we die over de hele wereld te laten reizen... om gemeenschappen, de LGBT-gemeenschap te bereiken.
En lukt dat?
Ja, zeker. We zijn een aantal keer naar bijvoorbeeld Amerika geweest... waar natuurlijk dingen goed lopen, maar we zijn ook naar...
Maar sommige dingen ook niet.
Precies. Dat is natuurlijk ook een hoop problemen door...
gemeenschappen nog heel moeilijk.
Maar we zijn bijvoorbeeld ook naar Zuid-Afrika geweest. We zijn naar Korea geweest ermee. En we proberen dus steeds meer landen te bereiken. Juist de landen waar de wetgeving net misschien ten positieve veranderd is... maar waar nog heel veel te doen is voor de gemeenschap.
Ja.
Het heette Amsterdam Rainbow Dress, dat vergeet ik te uit te leggen... met het idee dat als een land hun wetgeving verandert... dan gaat die vlag eruit en dan vervangen we het met een regenboogvlag. Dus de bedoeling is dat het uiteindelijk allemaal regenbogen zijn.
Mooi.
Inmiddels hebben we 6 vlaggen mogen vervangen. Dus sinds 3-4 jaar. Dus er zit positief
gebeurt wel wat.
Ja, er zit positieve verandering.
Okay, en er komen geen vlaggen bij?
Er zijn er 2 bijgekomen, helaas. Ja.
Welke landen?
Brunei. Ik moet even nadenken, het tweede weet ik niet uit mijn hoofd, helaas.
Okay.
Nee.
En dit thema, daar zet jij je voor in.
Ja.
Raakt het jou ook persoonlijk in je dagelijks leven? Heb je daarmee te maken, met agressie of veroordeling?
Ik kom het zelf niet heel veel tegen.
De mode is natuurlijk een terrein waar dat wel wat gewoner is.
Veilig terrein, daar werken veel homoseksuelen in. Ik merk dat Amsterdam, vind ik gelukkig nog steeds een hele veilige stad is als homoseksueel.
Dat vindt niet iedereen trouwens.
Nee, dat verandert natuurlijk wel van alles. Maar als ik het vergelijk met landen waar ik bezoek, vind ik ben ik heel vrij. En natuurlijk ervaar ik het wel. Soms is de hand van mijn vriend heeft soms een neiging om mijn hand vast te pakken op straat. Ik trek hem dan automatisch weg en kijk rond of hij iemand heeft gezien. Dat is automatisme. Ik probeer dat niet meer te doen.
En waar komt dat automatisme vandaan?
Ja, wel uit een gepest zijn vroeger bijvoorbeeld. De angst dat mensen het veroordelen. Dat mensen zien dat je homoseksueel bent toch. En dat is natuurlijk heel gek.
We hebben tijd voor nog een fragment. We gaan luisteren naar de trailer van een theaterstuk. Een klein leven door het Internationaal Theater Amsterdam.
Niets is jouw schuld. Zul je dat onthouden?
Anna. Waarom heb je me dit aangedaan?
Ik voel me beschaamd. Ik voel me vies. En ik wil dood.
Waar is mijn lachenbekje gebleven?
Dit was een behoorlijk intense trailer van het theaterstuk Een Klein Leven naar het boek A Little Life van Hanya Yanagihara. Waarom heb je dit fragment gekozen?
Ik heb net het boek uit en ook meteen daarna afgelopen week de voorstelling van Ita gezien.
Ramzi
Nassar, die echt fenomenaal deze rol speelt. Die echt, het gaat over wat iemand zichzelf aandoet door trauma. In dit boek over hoe je dat beschadigt voor de rest van je leven. En dat hebben ze prachtig, die voorstelling samengesteld uit al die verhaaldelen. Het is een enorm boek. En ik was een beetje bang om het op het podium te zien, maar ze hebben dat heel mooi gecombineerd.
Oké. Want het gaat over een jonge man die in een vriendengroep woont in Amerika, in New York, geloof ik.
Klopt, ja.
En dat begint heel vriendelijk.
Ja.
En dan blijkt dat hij enorm getraumatiseerd is door een vreselijk misbruik verleden.
Ja. Hij lijkt heel succesvol. Heeft eigenlijk alles voor elkaar. Goede vrienden. Een baan als advocaat. Bij een top advocatenbureau in New York. Een mooi appartement. Maar dan komen zijn vrienden langzaam zeker af hoeveel ze ook van hem houden. En hoe lieve man hij ook is. En hij is ook nog heel knap. Het wordt ook veel beschreven. Een van zijn vrienden is schilder. Ze schilderen hem heel veel. Dat ze niks over hem weten. En hij laat nooit iets over zijn verleden los. En langzaam maar zeker komen die verhalen in het boek naar voren. En die zijn afschuwelijk beschreven. Echt hartverscheurend.
Wil je dat wel lezen?
Ja, het is een boek waar het is zo goed geschreven. Dat heeft Yanagihara, als ik het goed zeg, echt prachtig opgeschreven. Waardoor je het niet kan stoppen. En tegelijkertijd moest ik het boek zo nu echt wegleggen. Omdat je ophoudt met ademen en vergeet waar je bent. En omdat het zo raakt. Het is echt.
En wat brengt het je meer? Ja, dat is een beetje een flauwe vraag, maar ik stel hem toch. Wat brengt het je meer dan het verhaal van één persoon met een enorm trauma?
Nou, ik denk dat het in perspectief zet wat dus niet lief gehebt, gehouden gehad worden door familie bijvoorbeeld. Ja. Misbruikt geworden voor mensen die voor je moeten zorgen. Wat dat met mensenleven kan doen. En ik denk dat dat ook, het eerder interview over queer moslims, over God is een moeder waar we nu mee bezig zijn. Ik denk dat het allemaal samenbindt van de problemen die er ontstaan als je geen liefde krijgt. We hebben allemaal zo hard liefde nodig. En zeker van onze ouders.
Mm-hmm.
Liefde van je vader of moeder is zo'n belangrijk onderdeel. Ik denk van moeder nog het belangrijk.
Oh ja?
Ja, acceptatie door van je ik denk voor, ik weet het ook niet, misschien voor mannen van vaders. Dat kan nog verschillen. Maar ik denk liefde van je moeder ontvangen. Als je kind een puber bent, als je de eerste tijd voorbij komt als volwassenen en zonder al te veel schade, dat zo'n verschil maakt in je leven. Dat is toevallig een thema wat door allerlei werk loopt op een moment.
Ja.
Want
los van dit hele heftige boek en dit heftige verhaal, zie je dat ook in je eigen omgeving?
Ja, zeker.
Op andere manieren, hoor.
Op andere manieren, ja. Ik heb het zelf gelukkig nooit meegemaakt. Ik heb een hele lieve vader en moeder.
Met wie je ook samenwerkt zelfs?
Ja,
met je moeder?
Mijn moeder werkt samen. Ik zie wel van mensen om me heen wat hoeveel werk het dan is als er zoiets, als er iets traumatisch gebeurt in je jeugd, om daar nog ooit aan voorbij te komen.
Ja.
En dat het leven blijft volgen, zeg maar.
Ja.
Ja, dat vind ik. Dat is toch wel in. Met heel veel mensen, weet je, weten daar ook heel goede dingen mee te doen om weer kracht in het leven te vinden. Maar het is in ieder geval altijd hard werken voor mensen. En dat is indrukwekkend.
Een basisbehoefte is dat in je leven.
Liefde krijgen. Ja.
Nou, ik vind het een mooie slotboodschap. En Matthijs, jouw expositie in het Centraal Museum is te zien vanaf 20 december. Daar kunt u dus werk van Matthijs Berger zien. Is er nog iets waar we op moeten letten? Tijdens die expositie.
Ik hoop dat mensen gewoon met heel veel plezier gaan kijken. Er staat heel veel plissé, heel veel kleur. We kleden het ook heel kleurrijk en heel mooi aan, naar mijn idee. Dus ik hoop dat mensen vooral alle details gaan bewonderen. Ja.
Dankjewel, Matthijs.
Dankjewel voor het interview.